Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem: ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover het woord van God. Ja, het thema van de preek is welkom thuis. Toen ik deze week me voorbereidde voor de preek van vanavond, dacht ik aan het boek van Henry Nouwen, Eindelijk thuis. Ik denk dat verschillende van u die wij kennen. Wie kent dat boek, Eindelijk thuis? Oh ja. En wie heeft het wel eens gelezen? Ja. Het boek gaat over het schilderij van Rembrandt, de terugkeer van de verloren zoon. Toen die jongen uitgehongerd bij de varkens zat, toen zag hij nog niet het bordje voor zich met de woorden: welkom thuis. Hij voelde zich schuldig. Hij voelde zich verschrikkelijk eenzaam. Vernederd dat hij bij die varkens zat, dat hij daar moest oppassen. Hij voelde zich verlaten. En hij dacht: kind van mijn vader, mijn vader. Geen sprake van, hij was een waardeloze vent. Dat was hij, nergens meer goed voor. Maar ja, hij was bij de zwijnen terechtgekomen. Niet dat hij dat gezocht had. Hij was daar terechtgekomen door zijn eigen schuld. Hij was de breviëte in opgegaan. Hij had gebroken met zijn ouderlijk huis. Hij kreeg de beschikking over een deel van de erfenis. En hij trok erop uit met een zak vol geld. We krijgen niet de indruk uit de gelijkenis dat dat vertrek van die jongen gepaard ging met ruzie, of met tranen. Zijn vader die sloeg niet met de vuist op tafel en zei, ik verbied het jou om weg te gaan. Of eigenlijk dacht zijn vader ook, het lijkt wel of die zoon van mij wil dat ik dood ben. Ik moet nu al een deel van de erfenis aan hem geven. Maar als die jongen nou eens, terwijl hij wegging en zich even omgekeerd had, in de ogen van zijn vader had gekeken, dan denk ik dat hij daarin toch wel iets had zien blinken van dat hij er eigenlijk niet voor was, maar dat hij er eigenlijk tegen was. Maar ja. En dan denk je, deed die vader er wel goed aan om die jongen zomaar met een zak geld weg te laten gaan? Wel, met hem thuis te houden, was hij niks opgeschoten. Dat zie je wel aan die oudste zoon. Die bleef wel thuis, maar vraag niet hoe. Liever die jongste zoon, die terugkeerde om echt thuis te komen, dan die oudste, die voyeur, die wel thuis bleef, maar die niet van zijn vader hield. En dus ver weg was. En bij de jongste zoon denk ik heel vaak aan jongelui, jongeren van vandaag, die zich ontdoen van alles wat met God en godsdienst te maken heeft. Die gebroken hebben met alles wat ze thuis hebben meegekregen. Hun overgrootouders waren nog echt vrome mensen, de overgrootouders. De grootouders die waren nog wel kerks. En bij de ouders spookte God nog wat na. Ze waren nog gedoopt. Hadden nog belijdenis gedaan. Waren nog getrouwd in die kerk. Maar die kinderen, hun kinderen. En één van die kinderen zou dan zomaar die jongste zoon kunnen zijn. God is een volkomen leeg begrip voor hem geworden. Vader, ik ga reizen. Vooruit maar. Hij breekt met alles. Hoe loopt het nu met hem af? In de gelijkenis staat, hij leefde in overdaad. Hij joeg er alles door wat hij gekregen had. Met verkeerde vrienden. Wat een leven, wat een rijkdom had deze jongen. En iedereen die loopt met hem weg. Ja, zo gaat het in het leven, hè? Als je rijk bent, dan gaan mensen graag met je om. Als je goede cijfers haalt, dan prijzen ze je gelukkig. Als je een behoorlijke positie op de maatschappelijke ladder hebt bereikt, dan gaan mensen graag met je om. Ze komen graag bij je thuis. En vieren graag feestjes met je. Maar o wee als dat alles wegvalt. Wegpositie, wegbedrijf, wegfeestjes, weg vrienden, ze laten je allemaal vallen. Er is een spreekwoord, vrienden in de nood, honderd in de lood. Nou, zo verging het de jongste zoon. Er staat, nadat hij er alles doorgebracht had, begon hij gebrek te lijden. Hij herkent het zelf, ik verga van de honger hier bij die varkens. Zie je hem zitten daar bij die varkens? En wat gaat er door hem heen? Ik hoor hem denken. Zou er nog wel iemand zijn die echt van me houdt? Mijn vader? Ja. Wat heb ik mijn vader op het hart getrapt? Wat heb ik hem pijn gedaan? Eigenlijk ben ik niet meer waard om een zoon van hem te heten. Er komen allerlei schuldgevoelens bij hem boven. En dan denkt hij, vader, ik ben zo verkeerd geweest. Ik heb gezondigd. Het hoge woord is eruit. Geen verontschuldigingen, maar gewoon eerlijk zeggen, ik ben fout geweest. Ik heb gezondigd. En dan gaat hij op weg. Weg bij de zwijnentrog. Op weg naar huis, naar zijn vader. En ondertussen zit hij te bedenken en te repeteren wat hij allemaal tegen zijn vader zou zeggen. En dan zetten we die film even stil. En kijken we naar de oudste zoon. Die blijft wat in de schaduw staan in de gelijkenis. Wat bij hem opvalt, dat is dat hij niet de wereld intrekt. Hij blijft thuis. De vader die zegt ook tegen hem, jij bent altijd bij mij. Dat is ook zo, de vader heeft helemaal geen last van hem. Onze Jan, onze jongste, dat is een moeilijk geval. We hebben al lang geen telefoontje of appje van hem gehad. En zijn moeder die slaapt er 's nachts niet van. Nee, daar hebben we een hoop last van, een hoop verdriet van. Maar Piet, onze Piet, de oudste, daar heb ik veel steun aan. Een beste jongen. Maar wat ons bij die Piet niet bevalt, dat is dat hij straks niet naar binnen wil. Hij die altijd thuis is bij zijn vader, hij wil niet naar binnen als zijn jongste broer thuis komt. Die Piet, die is ver weg. Hij houdt niet van zijn vader en helemaal niet van zijn broer. Hij heeft geen honger, hij heeft wel de smoor in. En die jongste zoon die laat zich tenslotte naar binnen trekken, maar die oudste zoon die weigert. Hij wilde niet binnen gaan. Nou weer even naar die jongste zoon. Ik vind het toch wel moedig van die jongen om te zeggen, ik ben fout geweest. Ik vind een van de mooiste zinnetjes in die gelijkenis, hij kwam tot zichzelf. Hij dacht, wie ben ik eigenlijk? Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb mijn vader op het hart getrapt. En ik zal het ook tegen hem belijden. Ik zal het tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik beklaag het, vader. Ik heb geen enkel recht meer om je zoon te heten. Maak me alsjeblieft maar tot een dagloner. En zo gaat hij op weg, al repeterend wat hij zal zeggen, op weg naar huis. Het wordt een reis vol schuld, gevoelens en vol zorg. Die eerste stappen bij die varkens vandaan, dat gaat nog wel. Maar het laatste gedeelte, als hij dichter bij huis komt, dat wordt het moeilijkste. Want hij ziet de buren al kijken van achter de gordijntjes. En hij hoort ze denken van, is hij dat, die rijke jongen? Ja, dat moet hem wel zijn. Alleen geen mooie kleren meer, vodden aan zijn lijf, blote voeten. Maar dan die vader, prachtig zoals de nieuwe vertaling het heeft. De oude vertaling die heeft nog, de vader liep zijn jongen tegemoet. Maar de nieuwe vertaling die heeft het beter. Er staat, die vader die rende naar hem toe. Hij stond al lang op de uitkijk, maar hij rende naar hem toe als hij met de vette aan ziet komen. En dat was in die tijd natuurlijk ongepast. Een herenboer die rent niet, een herenboer die schrijdt zijn gasten tegemoet. Maar deze vader die pakt zijn kleed op en rent naar hem toe, omhelst hem en kust hem. Ik denk wel eens, grote welkom is niet denkbaar. Ik denk aan een verhaal ook van een jongen die ik een keer hoorde. De jongen was weggelopen, had jarenlang niks van zich laten horen. Hij nooit een berichtje gedaan, nooit een telefoontje. Maar op een dag dan komt hij ook tot zichzelf en stuurt een berichtje naar zijn ouderlijk huis. Kaartje. Ik kom weer thuis, maar ik weet niet of ik welkom ben. Maar als ik welkom ben, hang dan een vlag uit het raam. Zo ging hij op weg. Hij vroeg een vriend om met hem mee te gaan. Ze stapten in de bus en reden weg. En toen ze dichtbij het ouderlijk huis kwamen, durfde de jongen niet op of om te kijken. Ik zie jou lachen. Je kent het verhaal zeker. Hij durfde niet op of om te kijken. Hij vroeg aan zijn vriend, zie je ook een vlag? En zijn vriend zei, 1 vlag, ik zie er wel 10. Wat een welkom. Nou, zo werd ook de jongste zoon ingehaald door zijn vader. En wat is die vader blij. Jij bent mijn geliefde zoon. Wat een ontferming, wat een liefde. Je was verloren, maar je bent weer thuis. Je was dood, maar je bent weer levend. We gaan feest vieren, we gaan een barbecue aanrichten. En die oudste broer van jou, die moet er ook bij zijn. En zo gaat de vader naar zijn oudste zoon. Maar die heeft de smoor in. En die is vol verwijt naar zijn vader. Ik heb nooit een gebod van u overtreden. Hoort je? Een gebod. Je spreekt niet een kind, je spreekt een slaaf. Een dagloner. Ik heb nooit een gebod van u overtreden. Ik ben u altijd gehoorzaam geweest. Maar voor mij nooit een feestje. Nog geen geitenbokje, zo'n stinkbeestje. Dat nog niet eens. Maar die zoon van u, die er alles verpatst heeft met vrienden en met hoeren, voor hem hebt u het gemeste kalf geslacht. Ik bedank. Wat een bitterheid spreekt uit die woorden van die oudste zoon. Wat een bitterheid. Die oudste zoon is het type van de fariseeën. Fariseeën die achten zichzelf rechtvaardig. De aanleiding voor die gelijkenissen die Jezus sprak, van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon, was ook dat Jezus at met zondaren en tollenaren. En dat achten de fariseeën verwerpelijk. Zij zouden dat nooit doen. Zij weigerden. Voor alle kerkelijke vakken kregen de fariseeën een 10. Maar voor de liefde een dikke onvoldoende. En wat een verschil ook tussen die oudste en die jongste zoon. De jongste zoon die had al bij die zwijnen bedacht wat hij zou zeggen tegen zijn vader. Vader, ik heb gezondigd, ik ben niet waard. Een jongen die zijn schuld belijdt. Een jongen die met lege handen komt. Een jongen die gebroken is. En dan die oudste zoon die hoog te paard zit. Die verheft zich in al zijn deugden. De jongste zoon die knielt voor zijn vader. Onder de zegenende handen. En de oudste zoon staat stokstijf. En boven alles verheven. Weigert van genade te leven. En dan nu een vraag. Nou zie je hier dat schilderij. Oh, hij is weg. Denk even aan dat schilderij dat hierop geprojecteerd was. Er zijn toeschouwers. Je ziet daar, als je goed kijkt, zag je nog een vrouw die ergens achter stond. En nog een man die wat zit te peinzen. Er zijn toeschouwers. En verder zie je dan ook een vader. En je ziet de jongste zoon die geknield voor zijn vader ligt. Waar hoort u bij? En jij? Je kunt geen toeschouwer blijven. Als je gered wil worden, dan zul je geen toeschouwer meer moeten zijn. Maar dan zul je moeten knielen. Zoals die jongste zoon. Voor zijn vader. Voor hem, je hemelse vader. En met alles wat je verkeerd gedaan hebt. En zeg het. Heer, ik beklaag het. Ik ben schuldig. Ik heb u verdriet gedaan. Vergeef. En God, wat doet hij? In de Bijbel staat een heel mooie omschrijving van God. Hij is een garende, vergevend God. Prachtig. En als God vergeeft, dan doet hij dat royaal. Dan ben je helemaal schoon. Ik denk aan nog een verhaal dat ik een keer las. Van een jongen die elke keer als hij wat verkeerd gedaan had, dan pakte zijn vader, die pakte de hamer en de spijker. En dan sloeg hij die spijker in de houten garagedeur. En elke keer als je zei, vader, ik heb zo'n spijt, pakte de vader de nijptang en haalde de spijker er weer uit. En zo ging het maar door. Elke keer als je gezondigd, verkeerd gedaan had, spijker erin. Belijdenis gedaan, spijker eruit. Maar elke keer als die jongen langs die garagedeuren liep, zag hij die kleine gaatjes die hem aankeken. En die hem herinnerden aan wat hij gedaan heeft. En God is een gaande vergevend God. In Micha staat, hij werpt de zonden in de zee van de eeuwige vergetelheid. Hij komt er nooit meer op terug. Ja. De Bijbel is vol ellende en pijn en moeite, maar de Bijbel is ook vol van feest. Het gesprek met de jongste zoon eindigt niet met zonde en genade en schuldbelijdenis. De vader die gaat met de verloren zoon, het verloren vaderhuisje, naar binnen. En nieuwe kleren aan zijn lijf. En een fonkelende ring aan de vinger. En nieuwe sandalen aan zijn voet. En dan aanschuiven maar aan de feesttafel van het nieuwe leven, waar het gemeste kalf wordt opgedist. Wat een feest. Onze God is, om het zo te zeggen, waarlijk geen taai gezelschap. Open je ogen. Open vooral je hart. En tast gerust toe. Vier het feest van je Heer. En voel je welkom thuis. In het Vaderhuis. Amen.